Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik heb een ketting meegenomen. Een hele simpele ketting met paperclips. Er zitten zo'n 66, 67 paperclips aan deze ketting. En elke paperclip staat voor een generatie van zo'n 30 jaar. En nou, dan kunt u snel rekenen natuurlijk, kleine 70 keer 2000 jaar. Dat is geen toeval. Wij zitten aan dit einde van de ketting. Ikzelf zit aan deze kant. Aan de andere kant, daar hebben we Paulus en één schakeltje daarvoor, daar zit Jezus. En we zouden kunnen zeggen, nou ja, dat is dan een ketting met 67 schakels. Je zou eigenlijk ook nog wel verder terug kunnen gaan. In Jezus Christus zouden we ook de hele geschiedenis van het Oude Testament aan één kunnen schakelen. En wat is er nou aan de hand? Nou, elke generatie weer is het geloof doorverteld. En daarom zijn het ook schakels, hè? Ze schuiven in elkaar. En als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk en mijn eigen voorgeslacht, dan weet ik dat ongeveer 16 schakeltjes eerder, daar leefde een zekere Vibrandus Revius, waarschijnlijk geen familie van de bekende Revius. En die leefde in Leeuwarden, die was daar rector van de Latijnse school. En in 1566 was die betrokken bij de eerste reformatie in Leeuwarden en vervolgens verbannen. Nou zijn het natuurlijk niet alleen die familieschakels, niet alleen die familiegeneraties die ermee voor hebben gezorgd dat ik hier sta zoals ik hier sta. Het zijn niet alleen die familieschakels, nee, eigenlijk generatie op generatie door heel verschillende mensen in elke generatie weer is dat geloof overgeleverd en doorverteld. Ik hoef maar weer naar mijn eigen geschiedenis te kijken. Vooral Friese voorouders, omgeving van Dokkum. Ongetwijfeld zijn er van die voorouders ook betrokken geweest bij de moord op Bonifatius in 754. Toch zijn zij op een of andere manier in latere generaties ook betrokken geraakt bij dat verhaal van Jezus Christus. Ook zij zijn op een gegeven moment aangestoken. Niet door hun voorgeslacht. Dat waren mensen die zich verenigden rondom een heilige eik of een andere heilige plaats. Nee, ze zijn weer door andere zendelingen misschien aangeraakt en meegenomen. Nou, zo loopt die ketting van het christelijk geloof steeds verder terug. Van generatie naar generatie, van toen naar nu. Nou zit er alleen wel een probleem. Want wij hebben wel eens het gevoel, als we eerlijk zijn, als we om ons heen kijken, wij hebben wel eens het gevoel dat dit dan wel eens zo ongeveer hier in Nederland het laatste schakeltje zou kunnen zijn. Misschien dat er nog wel één bij komt, maar ja, als we om ons heen kijken, als we zien hoe het gaat met de kerk, als we zien hoe het gaat met het christelijk geloof, dan krijgen we die indruk wel eens. En dat is natuurlijk, als ik dat zo zeg, dan kan ik dat heel makkelijk zeggen als een soort van droge constatering. Maar voor een heel aantal mensen raakt dat natuurlijk heel direct. Want het gaat dan vanmorgen ook om uw kinderen. En u hebt ze verteld van Jezus. U hebt ze meegenomen naar de kerk. En toch, bij lang niet allemaal is het beklijft, is het blijven hangen, is de vonk overgeslagen. En ik kan naar mezelf kijken. 20 jaar predikant, ruim. Hoeveel jongeren heb ik nou op catechisatie gehad? Nou, dat zijn er toch in de loop der jaren heel wat. Hoeveel van die jongeren zouden vandaag nog in de kerk zitten, ergens? Ik vermoed niet eens zo heel erg veel. En natuurlijk, dan kunnen we naar allerlei positieve elementen kijken. wat er ook gebeurt, maar toch. Hoe zal dat verder gaan? Dat lijkt me een moment, die vraag, hoe zal dat verder gaan? Dat lijkt me een moment om te kijken naar Paulus. Om als het ware bij hem aan te haken. Paulus verkeert in de gevangenis, in een provinciehoofdstad. Het is niet helemaal duidelijk waarom. Het is ook niet helemaal duidelijk waar. We weten het niet. Sommigen zeggen, nou ja, het moet Rome zijn. Als we zo lezen, als we zo kijken. Maar dat is beslist niet zeker. De mensen in Filippi, een plek waar Paulus ook persoonlijk is geweest. De gemeente van Filippi, die heeft daarvan gehoord. Paulus in de gevangenis en zij maken zich zorgen. Het is een gemeente geweest met weinig Joden. Er was niet eens een synagoge toen Paulus daar kwam, maar veel heidenchristen. En onwillekeurig heeft die gemeente daar ook gedacht bij dat bericht over Paulus in de gevangenis aan dat moment dat Paulus in Filippi in de gevangenis heeft gezeten. En daar gebeurde dat wonder dat midden in de nacht... er een aardbeving plaatsvond en de deuren van de gevangenis werden geopend. Maar dat wonder van toen, dat herhaalt zich niet opnieuw. De Filippenzen, ze maken zich zorgen over Paulus, over zijn welzijn. Een gevangenis was ook in die tijd niet de meest gezonde plek om te verblijven. Maar ze maken zich eveneens zorgen over de voortgang van het evangelie, over het doorvertellen van het verhaal van Jezus Christus. Want Paulus in de gevangenis, dat betekent dat daarmee ook dat werk, dat vertellen, dat doorvertellen, tot stilstand komt. Maar nou is het bijzondere dat Paulus zegt, tot stilstand. Integendeel, door het proces dat tegen mij gevoerd is, door dat wat ik hier heb meegemaakt, door de plek waar ik verkeer, daardoor is het evangelie juist opnieuw verbreid. Ik heb erover kunnen vertellen. En mensen die ik anders nooit gesproken had, mensen die ik nooit had kunnen bereiken, die heb ik nu wel met mijn verhaal kunnen bereiken. Ik heb met rechters gesproken, met advocaten, met bewaarders, met medegevangenen, allemaal mensen die in het normale leven niet zou zijn tegengekomen. En zo is een zaak geruchtmakend geworden. Het is bij wijze van spreken in de krant gekomen. Paulus is met zijn verhaal het onderwerp van de dag geworden. Stof voor Nova. Of netwerk. Dat is het eerste waarvan ik denk, dat is goed om te onthouden. Juist als er een bedreiging is, juist op het moment dat de Filippenzen denken, hier komt een eind aan het verhaal, daar zegt Paulus, nee, integendeel, dat einde, die gevangenschap, dat is een nieuwe kans. Pak die. Daarnaast is er nog iets anders. Dat staat niet in de kinderbrief die we zojuist gehoord hebben. Maar het staat wel in de tekst van de Filippense brief zoals we die in de Bijbel vinden. Er was in de tijd van Paulus een veelheid van mensen die het verhaal van Jezus vertelden en doorvertelden. Paulus was dus ook niet de enige. En er is, dat is kerken blijkbaar eigen, er is in die tijd een zekere onderlinge wrijving tussen die verschillende mensen die Jezus verkondigen. En er ontstond in die tijd een zekere confrontatie tussen twee kampen. De vraag werd soms van, ben je voor Paulus of ben je tegen Paulus? En de een die werd gedreven door liefde. En anderen, die waren toch niet helemaal vrij van een zekere haat en nijd. Die hadden dat gehoord van Paulus in de gevangenis en die dachten, als wij nu ons beste beentje voorzetten, op het moment dat wij ons nu extra inzetten, op dat moment, dan zul je zien dat onze partij, dat onze groep groeit. Rancune. Concurrentie. De wens om Paulus, om de richting van Paulus te marginaliseren. Maar het bijzondere is dan dat Paulus door die conflicten heen kijkt. Paulus zegt, het kern van de zaak is deze, Jezus wordt verkondigd. Zijn verhaal wordt verteld, wordt doorverteld. Het gaat niet om de intentie, of dat nou uit liefde is voor Paulus, of uit haat en nijd, uit jaloezie. Het gaat niet om de intentie, maar het gaat om het doel. Want dat verhaal van God, dat verhaal van Gods ontferming over deze wereld, een wereld die op allerlei momenten dol draait, dol lijkt te draaien. Die wereld waarin mensen er het beste van proberen te maken, maar in allerlei opzichten dan ook vaak toch weer jammerlijk falen. Dat verhaal van die ene die door God gezonden wordt om heel te maken, om te verzoenen. Dat is een radicaal verhaal. En dan kun je inderdaad steggelen over de intentie waarmee dat verhaal verteld wordt en doorverteld wordt. En je kunt, en dat zeg ik er dan zelf bij, je kunt steggelen over de middelen waarmee je dat verhaal verder vertelt. Maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Het is van belang dat het verhaal verteld wordt. Het gaat dus niet, en daarmee begin ik mij op gevaarlijk terrein te begeven, dat besef ik. Het gaat dus niet bijvoorbeeld om de kerkdienst, zoals wij die nu houden, met een bepaalde volgorde, met een bepaalde soort of soorten muziek. Het gaat niet om een bepaalde moment of bepaalde momenten of bepaalde manieren van bidden. Het is allemaal niet onbelangrijk. Liturgie, daar is de moeite waard om over na te denken. Zonder meer. Ik zal de laatste zijn om dat te ontkennen. En het is ook niet onbelangrijk hoe je God aanspreekt in je gebed. Maar dat geeft uiteindelijk niet de doorslag. Het gaat erom, en dat is het tweede, het zal u duidelijk zijn, het gaat dus om het doel. Laten we dat steeds in de gaten houden. Juist ook als het gaat om het doorgeven van het evangelie. Goed. Twee gegevens die Paulus ons vanmorgen aanreikt. Dat eerste, het is niet het einde, maar het is het begin. En het tweede, let bij alles wat je vervolgens doet vooral op het doel. Daar gaat het om. Dat zegt dus vanmorgen. Dat wij het met elkaar niet meer over hoeven te hebben. Over de laatste die het licht zal uitdoen. Een aantal jaren geleden heeft men in sommige gemeentes nog wel eens plannen gemaakt. Prognoses gemaakt van, nou ja, als het zo doorgaat, dan voorbij. Nee, Paulus zegt, zo moet je niet kijken, zo mag je niet redeneren. De huidige situatie van kerk en geloof biedt nieuwe kansen. En dan hebben we misschien lange tijd nog wel gedacht, ach, het valt nog wel een beetje mee. We kunnen nog wel een tijdje door. Als je kijkt naar de kwaliteit van het geloven, dan is het ook toch een heleboel verbeterd. Veel mensen gingen in het verleden misschien wel uit gewoonte naar de kerk. Nou, wie er vanmorgen zit, die zit er grotendeels, denk ik, om overtuiging. Omdat je dat wil, niet omdat het moet. En dan kunnen we vanmorgen ook zeggen van fijn dat we met zo'n 300 mensen bij elkaar zijn. Waar heb je het eigenlijk over? Dat is waar, maar laten we niet vergeten De urgentie wordt wel steeds groter. Wie kijkt over een periode van 20 of 30 jaar, die moet wel constateren dat hier vanmorgen, dat hier in dit deel van Alphen, heel wat minder mensen in de kerk zitten dan toen. Die moet constateren dat er heel wat minder mensen ingeschreven staan bij een kerk dan toen. De vraag is dus, hoe dan verder? Moeten we, willen we oude tradities en gewoontes ter discussie stellen? Laat ik vooropstellen, dat is niet eenvoudig. Want die oude tradities en gewoontes, zoals wij vanmorgen ook onze kerkdienst vieren, zo we dat gewoon zijn, dat geeft natuurlijk een stukje bescherming, een stukje veiligheid. Als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld, ik houd van de psalmen. Van de psalmen zoals ze in de Bijbel staan, maar ook toch wel in het bijzonder van de psalmen zoals we die van ouds gewend zijn te zingen, de Geneefse melodieën. Waarom houd ik daar nou toch zo van? Waarom zou ik daar toch liever geen afstand van doen? Dat is lastig. Ook, ja, heeft het nou iets met vroeger te maken? Nou ja, ik zong eigenlijk vroeger niet eens zo heel erg graag. Ik denk dat het zo zit dat die psalmen mij op een of andere manier het idee geven van zo is het. Die psalmen van vroeger, vanaf het moment dat ik als vierjarige de kerk in kwam, heb ik ze gehoord. Ze hebben iets van een bepaalde stevigheid, een bepaalde degelijkheid. Ze zijn al die jaren, die 47 jaar van mijn leven, zijn ze met me meegegaan. En die psalmen die zijn daarmee ook iets, en dat is misschien wel heel riskant, iets van mijzelf geworden. Maar ze zijn natuurlijk niet van mij. Ze zijn van de Heere God. En dan moet ik toch mijzelf de vraag stellen of die psalmen op deze manier, of die inderdaad naar een volgende generaties, ook nog iets te zeggen hebben. Ook nog dat gevoel geven. Het tweede is nog lastiger als het gaat om tradities en gewoontes. Ik moet mezelf de vraag stellen, wat is nu de kern van mijn geloof? Wat is de kern van uw geloof? En dan kunt u zeggen, het verhaal van Jezus, ja, dat is de moeite waard. Daar kom ik voor. Maar wat betekent het nou voor u? Op wat voor manier heeft dat nou invloed op uw leven? Doet het iets? Het is niet vreemd dat we daarin heel voorzichtig zijn geworden. Een paar generaties terug, misschien uw eigen ouders nog wel, die gingen daar veel vrijer mee om. Die zeiden, God doet dit en dat. Soms leken mensen dat ook heel precies te weten wat God wel en wat hij niet deed. En nu zijn we in de loop der jaren eigenlijk heel aarzelend geworden. Misschien bijna wel bang geworden om iets te zeggen over wat God wel en wat hij niet doet. We zijn bang geworden om God daarin tekort te doen. Maar doen we daarin juist God niet tekort door te weinig van hem te zeggen? Dat werkt bijvoorbeeld ook door in de plaats die we geven aan het gebed in de kerk en in de gemeente. We durven op een of andere manier niet zo goed meer. Er is iets van een bepaalde verlegenheid. Praten over verandering, praten over een kerk die gericht is op de toekomst, betekent dus ook praten over ons geloof. Misschien moeten we wel zeggen, opnieuw leren spreken over God. Wat Hij met mij, met ons doet. U weet, een paar weken geleden ben ik met een reis naar Londen geweest. Dat staat in het kader van die missionaire presentatie waar we langzaam met elkaar mee aan het bouwen zijn. En de eerste vraag, een van de vragen waar we heel direct tegen aanliepen op die reis, dat was deze. Wat is nou eigenlijk kerk? Wat is nou een kerkelijke gemeente? Wij denken dan aan leden, aan kaartbakken, aan een kerkraad met ouderlingen en diakenen en kerkrentmeesters. Wij denken aan kerkdiensten zoals we hier vanmorgen bij elkaar komen. Maar is dat nu kerk? Zou je ook kerk kunnen zijn, om het maar wat uitdagend te formuleren, zou je ook kerk kunnen zijn, bijvoorbeeld door geregeld samen te komen met een groep mensen in een café? Of zou je ook kerk kunnen zijn, zoals we dat zagen in een filmpje, in een district ergens in het midden van Engeland, waarin in een politiedistrict gespreks- en gebedsgroepen samenkwamen? Agenten die daar hun dagelijkse problemen, zowel van het werk als van thuis, inbrachten en daar met elkaar een stuk steun en bemoediging vonden. Een deel van die mensen was ook lid van een kerk, maar een ander deel ook niet. Toch waren zij niet minder serieus bezig met het geloof, niet minder serieus bezig met het evangelie, met de overtuiging dat Jezus Christus ook voor hen geleefd en geleden had. Zouden we dat kerk mogen kunnen noemen? Een ander element van die reis, en ook dat geeft denk ik iets weer van hoezeer je op een bepaalde manier misschien anders moet of anders kunt met je manier van denken, en dat het niet gauw te gek is, is het volgende. Daar kwamen we bijvoorbeeld op zondagmorgen in een gemeente waarin men substantieel twee kerkdiensten houdt. Eén om 9:00 en een ander om 11:30. En de dienst van 9:00 is helemaal traditioneel, zoals men dat in de Anglicaanse kerk gewend is. En om 11:30 is er dan wat dan heet een informal service. Dus een informele dienst. Inderdaad, weinig liturgie te beleven in de zin van zoals wij dat dan doen met responsies en een keurige volgorde. Een tweedeling. En wij zeggen dan, ja maar, dat is toch jammer. Je zou toch, als je dat toch samen zou doen, zou je toch één kerk hebben en die zou dan weer voller zijn. Dat is toch veel mooier. Toch geeft deze constructie die ik daar zag mij te denken. Want natuurlijk is het heerlijk als je met elkaar kunt vieren en als het een beetje leuk bezet is. Maar is dat nou wel de wijze waarop je naar de toekomst moet kijken als kerk? En nogmaals, dan gaat het niet om onszelf. En dan bedoel ik niet om ons als gemeente die dan toch al wel min of meer geregeld in de kerk komen. Niet om het wat veel kleuriger te maken, zodat je, ja, wat dat betreft misschien mensen meer een plezier doet die al geloven. Nee, nogmaals, met het oog op de toekomst. Met het oog op mensen van buiten. De afgelopen weken verontrust het me dan ergens dat, waar ik dit balletje zo wat opgooide, verschillende mensen zeiden, ja, nou ja, nu je dit zo zegt, ik zou niet gauw iemand van buiten, een vriend of vriendin of die en die, meenemen naar de kerk bij ons. Dat geeft te denken. Dat betekent dat wij toch hier met elkaar iets verkeerd doen. Nou, of niet verkeerd misschien, maar wel niet passend met het oog op mensen die de kerk, die het geloof nog niet zo kennen zoals wij het kennen. De vraag is dus, zou je met het oog op de toekomst, zouden wij met het oog op de toekomst, wat dat betreft niet veel radicaler moeten zijn? Zouden we ook niet moeten zeggen, inderdaad, we blijven gewoon doorgaan, net als anders, om 9:30 met die kerkdienst zoals we dat gewend zijn te doen. Orgel als begeleiding, kantorij, zo nu en dan. Maar met het oog op mensen van buiten, met het oog op de vernieuwing van de kerk, met het oog op de toekomst, hebben we nog een tweede dienst. misschien in eerste instantie niet eens iedere zondag, maar wel heel geregeld. Met bijvoorbeeld het combo of vergelijkbare muziek. In ieder geval muziek die dichter staat bij de hedendaagse muziekcultuur. Daartussendoor zou je allerlei dingen kunnen bedenken in de zin van, nou, zou je misschien niet een brunch moeten houden? Gebeurt ook elders. Koffie drinken natuurlijk tussendoor, zodat je elkaar wel blijft ontmoeten. Maar zouden we wat dat betreft niet veel meer moeten durven? Veel meer moeten kiezen. En dan voor kwaliteit. Eenduidige kwaliteit en stijl in de ene en in de andere vorm. Het zijn gedachten, ideeën om over na te denken. En bij dit alles, als we nadenken over de toekomst van de kerk, over de wijze waarop het verhaal van Jezus moet worden doorverteld. Ik noteerde tijdens de reis één ding, op een gegeven moment bij een lezing van iemand die dat ook zei: teleurstelling. Geen van deze mogelijkheden of van allerlei andere mogelijkheden is een garantie voor succes. Het is proberen. En nog eens proberen. En kijken wat kan en niet kan. We gaan vooruit. In de richting van Advent. In de richting van Kerst. Een tijd van verwachting en hoop. Ik kan me voorstellen dat u denkt vanmorgen met die overwegingen over de toekomst van de kerk. Nou, is dat nu verwachten? Wat moet ik daarvan verwachten? Ik kan me voorstellen dat het zelfs ergens enigszins angstig maakt. Want juist dat gevoel van hou vast, van zekerheid, dat dreigt ergens wat weg te vallen. Als je alles zo toch op zijn kop zet, als je zo toch bezig bent over de mogelijkheden van het verder vertellen van het evangelie. Dan tot slot moet ik denken aan dat verhaal van Paulus. Daar in de gevangenis. Het heeft iets weg van sterven, van afsterven. Maar raken we daarmee niet net de kern van het christelijk geloof? Van die ene die gestorven is. Aan het kruis. En al het bestaande van wat wij leven noemen. De kleur, de fleur. De vorm, de inhoud, de woorden. Alle luister gaat ten onder. Ging ten onder. Maar God heeft deze ene, heeft Jezus Christus op de derde dag weer opgewekt. Als je blijft in de sfeer van die paperclips, dan zou je kunnen zeggen, juist op die derde dag haakt God opnieuw een paperclip aan. En zo is het begonnen. En zo zal het doorgaan. Hij deed het eens en hij doet het weer met zijn kerk. Daar ben ik vast van overtuigd. Amen.